podcast van de Blauwe Barometer voor Almelo 1. Te gast zijn Rianne Kunst, coördinator van het hospice Leendert Vriel in woonzorgcentrum De Koppel en bestuurslid Diederik Bridé. Welkom Rianne en Diederik.
Dankjewel.
Om met jou te beginnen, Rianne, kun jij jezelf in het kort voorstellen?
Zeker, ik ben Rianne Kunst. Ik ben coördinator hier in het hospice Almelo en voor de thuisinzetten in Almelo en omgeving. Ik werk sinds een jaar nu bij Leendert Vriel Stichting.
En Diederik, kun jij jezelf in het kort voorstellen?
Ja, ik ben Diederik Bridé. Ik ben sinds volgens mij 21 medebestuurslid van Leendert Vriel Almelo.
Ja. Rianne, wat is het hospice Leendert Vriel precies?
Hospice Leendert Vriel is een bijna thuishuis, waarbij wij mensen die terminaal ziek zijn, dus het levensverwachting hebben niet minder dan 3 maanden, die kunnen bij ons komen om te verblijven als het thuis niet meer gaat. Of graag naar een hospice willen, waarbij wij dus 4 appartementen hebben, volledig ingericht en mensen daar komen te overlijden.
En hoe lang bestaat het hospice in De Koppel al?
Deze maand 3 jaar.
Ja. En wat houdt jouw functie precies in?
Het werven en begeleiden van vrijwilligers. De opnames regelen, de PR-werkzaamheden. Zorgen dat de contacten lopen met alle externe disciplines. Ja, eigenlijk alles zorgen dat het in het hospice loopt. De thuisinzetten regelen wij ook. Zodat mensen thuis, dat wij dat coördineren als mensen thuis ook zorg nodig zijn voor de nachten.
Ja. En overdag. Diederik, jij bent secretaris van het bestuur. Ja. Hoe ben je dat zo geworden?
Dat is een goede vraag. Ik ben in de tijd niet zo echt gevraagd. Ik ben lid van een Lines, dat is de serviceclub hier in Almelo. En toen kwam de vraag of mensen geïnteresseerd zouden zijn om bestuurslid te worden bij Leendert Vriel Almelo. Want ze zochten daar nieuwe mensen. En ja, ik was al secretaris van het Historisch Festival. Dus op zich zat het wel een beetje in mijn straatje. Dus ik dacht, nou ja, dat is misschien wel leuk om te gaan doen. Want je moet eigenlijk, moeten is een zwaar woord, maar van je wordt wel gevraagd dat je inzet voor, en vanuit de Lions voor een goed doel. En ik dacht, nou, dit is wel een interessante. Hoewel ik ook wel even heb nagedacht of ik dit zou willen doen, omdat het natuurlijk wel, het is een hospice, hè? Dus ja, dat zat niet echt in mijn systeem, noem ik het maar even. Dat heeft te maken met stervende mensen. En ja, ik wist wel ongeveer wat een hospice was. Maar ja, dat is natuurlijk iets wat een beetje ver van je bed staat. En dan denk je bij jezelf, ja, moet ik dat wel gaan doen? En wat is dat dan? Dan op een gegeven moment duik je daarin.
En hoe kijk je daar nu tegenaan, nu je wat meer weet van het hospice?
Nou, in de eerste plaats ontmoet je dan de medebestuurders. En dan kregen we wel het verhaal mee wat ze van plan zijn. En in de tijd hadden we eigenlijk alleen nog maar de thuiszorg. Hè? Want ooit is het natuurlijk allemaal ontstaan als een thuiszorgorganisatie met waken en zo. Hè? Zoals Rianne net zei, dat je dus mensen bezoekt en zorgt dat ze dat je er bent. En en dat is een beetje ook, ik heb wel even over nagedacht van wat is nou zo mooi eraan uiteindelijk. En dat het mooie daaraan is, denk ik, dat het gaat uiteindelijk om mensen die iets inzetten wat kostbaar is. Hè, hun eigen tijd, noem ik het maar even. Want we hebben allemaal maar beperkte tijd in dit leven. En hoe mooi is het dat mensen hun tijd willen besteden aan een ander. Dat is waar het eigenlijk om draait.
Ja. En even terug naar jouw bestuursfunctie. Wat houdt die precies en concreet in?
Ik ben secretaris dus weer, eigenlijk. Dat houdt in dat ik doe aan de verslaglegging eigenlijk. Ik zorg dat de agenda's worden opgesteld in overleg met de voorzitter. Ik zorg dat notulen worden gemaakt. En daarnaast ook wat juridische aanverwante zaken. Omdat ik van huis uit advocaat ben, kijk ik ook een beetje juridisch, met een juridische blik naar bepaalde dingen.
Ja, en de vraag aan jullie allebei, hoe komt Leendert Vriel Hospice aan zijn naam? Misschien dat ik dat dan Rianne kan vragen.
Ja, Leendert Vriel heeft het natuurlijk altijd al geheten. Ja, en het werd een hospice, dus dan kom je al snel op de naam Leendert Vriel Hospice Almelo.
Ja, ik ken de naam vanuit het Enschedezen in de jaren 80.
Ja, volgens mij in die tijd, want het is niet een echte persoon, wat ik ervan weet. Het is een soort pseudoniem. En achter die naam gaat iemand schuil die in de tijd, en dan spreken we inderdaad ergens jaren 80 of zo. Ja, toen was het niet echt gebruikelijk om thuis te sterven, om maar zo te zeggen. En dat was niet, ja, ik weet niet waar ze toen dat deden, maar denk in het ziekenhuis of zo, of in het verzorgingstehuis. Maar dat was niet gebruikelijk dat je dus dat deed met bekenden en ja, vrienden of hoe dan ook, dat mensen waken en zo. Dus dat kwam eigenlijk, dat idee kwam toen. En volgens mij heeft de vrouw van de overleden persoon, die dus niet Leendert Vriel heet, maar goed, onder dat pseudoniem heeft die vrouw dat opgetuigd in de tijd.
Ja, en zo is die stichting Leendert Vriel ontstaan.
Ja, nou ja, het is een overkoepelende stichting, heb je, Leendert Vriel Twente. En die faciliteert eigenlijk. Dus je hebt en vanuit Leendert Vriel Twente heb je verschillende stichtingen in Twente. Volgens mij weet Rianne dat beter welke je allemaal hebt. Maar in ieder geval Almelo, Oldenzaal en...
Ja, Hof van Twente, Borne, Hengelo, Enschede.
Ja, jullie bestrijken een heel gebied,
ja,
zeg maar.
Ja.
Is het toeval dat het hospice in de Koppel is gevestigd, Diederik?
Nou, ik ben een beetje bijgekomen. Dat was ook wel leuk om erin te springen. Toen dat idee eigenlijk al was ontstaan bij twee oud-bestuursleden, die zijn afgezwaaid. Waren Bert Verliers en Piet de Joden, twee oud-gedienden. En die hadden eigenlijk altijd al, of altijd, maar in ieder geval heel lang al het idee om een hospice te beginnen. Dus naast de terminale thuiszorg, dat je dus mensen hebt die waken, om dan daarnaast ook een hospice te beginnen. Dus een locatie waar mensen kunnen worden opgevangen. En ze hebben allerlei ideeën de revue laten passeren, wat ik van weet. Er is ook gedacht aan een eigen pand, maar dat is ook wel lastig om dat te financieren. En er is toen onderzoek gedaan door de universiteit, geloof ik. Hebben ze een soort opdracht uitgeschreven voor studenten om dat uit te zoeken. Is daar behoefte aan? Dat bleek wel. En uiteindelijk ja, is er ergens een contact gelegd met Zorgaccent. En is besloten om hier een aantal kamers te gaan huren. Dus we zitten nu ook in de Koppel, waar we dan uiteindelijk ook terecht zijn gekomen.
Ja. Nou, even terug naar jouw bestuur, Diederik. Uit hoeveel leden bestaat jullie bestuur?
Vijf. Bij elkaar, volgens mij. Moet ik even denken, hoor. We hebben Marijke van Heeswijk, onze voorzitter. Oud-arts in het ziekenhuis. We hebben Jan Smit, de financiële man. Die zit er eigenlijk ook al heel lang. Maar dat is ook heel fijn, want dan die houdt de financiën goed in de gaten. Misschien hebben we het daar dan straks nog over hoe dat zit. Dat is ook altijd een uitdaging. We hebben nieuw Katie Hammer, optiek hier, die eigenlijk volgens mij gaat zij ook, maar dat weet Rianne beter, maar die heeft zich opgegeven als vrijwilliger voor...
Katie gaat meedoen als vrijwilliger in het hospice.
In het hospice, nou kijk eens aan. Dus we hebben ook een bestuurslid die ook daadwerkelijk met de handjes aan het bed gaat zitten, zeg maar.
Ja, dat kan natuurlijk niet alleen voor haar, maar ook voor het bestuur heel verrijkend zijn. Hè?
Zeker, ja. Zeker, want wij staan eigenlijk, en dat is wel interessant, we staan ook wel een beetje op afstand als bestuur. En wij zien dus niet de dagelijkse praktijk. En dat is waar Rianne eigenlijk en de andere twee coördinatoren, hebben het over Ageet Koopman en Treinie Udema. Samen met z'n drieën runnen ze eigenlijk de tent, om maar zo te zeggen.
Iedere gast van de Blauwe Barometer krijgt 4 stellingen voorgelegd. En ieder van jullie krijgt er dus 2. En dan begin ik graag met Rianne. En daar mag je op reageren. Stelling 1. Er zijn in Almelo 2 hospices, ik weet niet of je dat zo zegt, en dat is voldoende.
Eens, ja, mee eens. Nu hebben wij op dit moment 4 bedden en het Meulenbelt in Almelo die heeft 6 bedden. Maar voor nu is het meer dan voldoende, alleen we merken wel dat het wel gaat toenemen in de toekomst.
Nou, dat sluit mooi aan op stelling 2 voor Diederik. Het hospice in de Koppel groeit eigenlijk langzamerhand uit zijn jasje.
Dat idee heb ik nog niet helemaal. Er is wel, volgens mij uit het zorgakkoord of een of ander onderzoek is gebleken dat er wel wat toenemende vraag aan zit te komen. Maar als ik kijk naar Almelo, dan hebben we een enorme opgave om woningen te bouwen. Nou, misschien heb je dat zelf ook al gehoord. Zoveel duizend extra erbij. Ik weet niet hoe ze het gaan doen, maar prima. We hebben natuurlijk te maken met vergrijzing. Dus echt op de wel langere termijn gaat dat wel gebeuren. En gelukkig hebben we ook wel een afspraak hier met Zorgaccent. Dat Zorgaccent ons als het ware als eerst gegadigde ziet om eventueel vrijkomende kamer gebruik te kunnen nemen.
Stelling 3, Rianne. Wanneer mijn tijd gekomen is, zou ik zelf later niet voor een hospice kiezen.
Niet mee eens. Ik zou zeker voor een hospice kiezen. De dankbaarheid en de vol passie wat de vrijwilligers hier laten zien. En eigenlijk ja, hoe ze zelf graag tot een einde willen komen. Hoe ze dat hier uiten naar de mensen die hier liggen. Ja, dat is gewoon mooi om te zien. Dus ik zou zeker wel naar een hospice toe willen.
Stelling 4, Diederik. Zonder sponsoren zou het hospice niet mogelijk zijn.
Nou, dat is een goede vraag. Zonder sponsoren weet ik niet. Wat wel aardig is om te vertellen is dat wij nu pas subsidie krijgen van de overheid. En dat is een belangrijke inkomstenbron, noem ik het maar even. En wat we hebben gedaan is dit alles wat je om je heen ziet is eigenlijk ook voorgefinancierd door onszelf. Ja, niet persoonlijk, maar als stichting zijnde. En daar komt geen subsidie aan te pas eigenlijk, althans toen niet. Dus we hebben het over 2022. En je wordt door de overheid pas achteraf wordt je afgerekend. En krijg je op basis van het aantal opnames krijg je pas subsidie uitbetaald. Je moet jezelf eerst bewijzen. En dat, nu gaat dat lopen eigenlijk.
Dankjewel. Hoe ben je coördinator geworden, Rianne?
Ik heb hiervoor altijd als verpleegkundige gewerkt en ik heb een opleiding gedaan tot palliatief verpleegkundige. En ik vind de zorg waarbij je mensen naar het einde kunt begeleiden, vind ik ontzettend mooi. Ik was toen wat meer uitdaging, wat ander werk en toen kwam deze vacature tevoorschijn. Ja, en heb ik op gesolliciteerd en ik mag hier werken als coördinator met heel veel plezier.
Hoe bekend was deze wereld, om het zo maar eens te noemen?
Voor mij niet heel onbekend. Ik heb altijd op Schuilenburg gewerkt en daar heb ik ook. Daar zitten twee hospicebedden ook. En daar heb ik mede helpen opzetten. En dus dat was voor mij niet echt heel erg onbekend om een hospice, maar echt daadwerkelijk een hele gang met hospicebedden en alles eromheen doen. Dat is natuurlijk wel wat andere koek als verpleegkundige gewoon aan bed staan.
Jullie beschikken over 4 kamers, zoals je in het begin vertelde. Kun je iets zeggen over hoe de kamers zijn ingericht?
De kamers zijn volledig ingericht met een bed, een hooglaagbed. Er staat een kast, er staan stoelen en tafels, een sta-opstoel. Er zit een keukenblokje in met een eigen koelkast en een heel ruim badkamer. Waar mensen dus, eigenlijk kunnen ze nog gewoon lopen. Dan kunnen ze gebruik maken eigenlijk van alle faciliteiten. Maar ja, we hebben ook gewoon een heel mooi bed. Alles is volledig ingericht, mooie kleuren. Mensen kunnen ook eigen persoonlijke spullen meenemen als ze dat nog zouden willen. Bijvoorbeeld een schilderij, een foto, wat hun dierbaar is vanuit huis. En dat mogen ze dan hier neerzetten.
Ik ga even naar Diederik. Kun je vertellen hoe bekend het hospice Leendertvriel in de koppel is?
Wat bedoel je met hoe bekend in de koppel?
Hoe bekend het bij de Almeloze bevolking is.
Oké. Ja, dat is een goede vraag. Ik weet het eigenlijk niet, omdat ik denk dat het wel steeds bekender wordt. Omdat wij natuurlijk te maken hebben met... maar ik kijk ook even naar Rianne, die weet daar meer over hè, dat het bekend wordt, met name bij verwijzers. Want volgens mij zijn we grotendeels ook afhankelijk van mensen die doorverwijzen. Dus huisartsen, ziekenhuizen, ja, ik noem maar wat. Ik weet niet of dat zo'n beetje klopt.
Ja, klopt.
En dus het is al heel een stap dat je bij al die mensen in beeld bent. Dat ze weten van oké, als er mensen zijn die in die fase zijn, van nou ja, dan kunnen ze naar het hospice komen. Maar ik denk dat er ook nog een goede taak voor ons allemaal ligt als bestuur. Om meer rugbaarheid te geven. Het is ook een beetje gek, hè? Je moet dan met een hospice te koop gaan lopen in de samenleving. En zeggen, goh, we hebben hier een soort sterfhuis of zo. Kom langs of zo. Dat is een beetje, dat voelt het misschien een beetje gek. Maar het is wel belangrijk, want het is ook iets wat mensen misschien ook een beetje wegstoppen. Hè? Dat proces van het sterven, dat komt wel. Daar gaan we nu ons niet mee druk maken. Maar het is soms best goed om eens een keer een kijkje te komen. Volgens mij hebben we binnenkort een open dag of zo.
Ja, open huis. Ja.
Zorgt een hospice er nou voor dat... Er heeft toch altijd een beetje een taboe op de dood gelegen. Nu hoort het veel meer bij het leven. Mag ik dat zo zeggen?
Ja, ik denk... Nou ja, dat zou het wel moeten, denk ik. Dat is wel de opdracht. En ik denk dat... vooral als mensen het zwaar krijgen thuis. Hè, je kunt kiezen dus voor de thuiszorg, hè, dat er een vrijwilliger komt waken. Maar het kan ook zijn dat je overvraagd wordt als partner van iemand die, in die fase verkeert. Ja, dan is het toch fijn om te weten dat er een plek is waar je naartoe kunt.
Ja, en mag je dan zeggen dat een hospice dan best een uitkomst is in de gevallen zoals Dietrich die beschrijft?
Ja, zeker. Ik denk dat vooral die gevallen waarbij echt iemand volledig overbelast is, ja, die gun je gewoon een plek om naar diegene toe te gaan zonder de echt moe van te worden. En je kunt gewoon met een gerust hart naar iemand toe en weten dat diegene gewoon ja, met alle liefde wordt verzorgd.
Jij hebt te maken met de praktijk van alle dag, Rianne.
Ja.
Ik las in het jaarverslag over 2023 dat mensen in een veel te laat stadium een beroep op het hospice doen. Klopt. Herken je dat?
Ja, niet alleen op het hospice. Ik denk ook met name voor de thuisinzetten. Wanneer wij eigenlijk worden gebeld dat iemand thuis graag wil sterven, maar eigenlijk 's nachts toch ja, dat de familie wil dat iemand komt waken. Dat dan gewoon eigenlijk te laat wordt ingezet. Naasten gaan heel lang door. En die proberen echt zoveel mogelijk voor diegene er nog uit te halen. En als het op een gegeven moment niet meer gaat, maar diegene, ja, eigenlijk gezegd, gaat overlijdt ook niet. Ja, dan op een gegeven moment staan ze natuurlijk op het punt van, ja, wij gaan er straks onderdoor. En dat wil je niet. En vervolgens, wanneer wij dan in beeld komen, dan zie je gewoon hoe het eraan toe is. En dan wil je met alle liefde zet je in. Ja, en dan merken we toch echt dat het binnen een week of zo al gebeurd kan zijn. En
is dat ook begrijpelijk dat mensen thuis zoveel mogelijk zelf willen doen? Zichzelf misschien overschatten of over hun grenzen heen gaan? En dan pas heel laat naar jullie hospice gaan?
Ja, maar wat de trend tegenwoordig ook wel een beetje is, is dat wanneer mensen een diagnose krijgen, bijvoorbeeld van kanker, dat ze eigenlijk heel sterk nog in hun schoenen staan daarvoor en ineens een diagnose hebben en dan heel snel omvallen. En dat het ziektebeeld dan zo hard gaat dat het overlijden eigenlijk heel snel ineens komt. Ja, dan kunnen wij inzetten en dat doen we. Maar dan is voor de familie komt het net zo snel.
Ja. Even naar Dietrich. Jullie vallen samen met de andere besturen van de stichtingen Leendert Vriel in Twente onder een overkoepelende stichting. Hè?
Ja.
Is dat een bewuste keuze?
Nee, dat is inderdaad. Toentertijd is dat een bewuste keuze geweest. Om, dan moet ik het goed zeggen, om vooral de autonomie van de individuele stichtingen lokaal, om die te bewaren. Het is niet de bedoeling geweest om vanuit een centrale stichting alles aan te sturen, maar echt lokaal te blijven. En wat je ziet is dat Leendert Vriel Twente, de overkoepelende stichting, de facilitaire zaken doet. Dus dan hebben we het over sommige contracten die ze dan afsluiten. Je hebt het over centrale PR, die wordt uitgerold. Bijvoorbeeld subsidies doen zij ook, zodat dat vervolgens via Leendert Vriel Twente naar de verschillende stichtingen wordt overgemaakt. Dus het is echt een facilitaire en niet sturende overkoepelende stichting.
Rianne, even naar de zorg die jullie bieden aan de mensen die ja, in de laatste fase van hun leven verkeren. Waar richt de zorg zich op?
De zorg van de vrijwilligers richt zich echt op het gastvrouw of heer zijn. Met name de ontbijtjes, de kopjes koffie, de lunch, de avondeten, het gesprekje, even een hand vasthouden. Dat is echt de zorg wat de vrijwilligers doen. Ze maken ook, we maken de bedden op, ja, doen een beetje de afwas. Het is wel heel veelzijdig, maar met name waar het om gaat is dat we er willen zijn. En dat is met name even die hand vasthouden, even net dat gesprekje, even die vrolijke glimlach. Dat alles niet zo beladen is, maar dat je gewoon met alle liefde voor je wordt gezorgd.
En soms hoef je als vrijwilliger ook niets te zeggen?
Klopt. Is met het er zijn, zeggen we daarmee genoeg, dat we er niets hoeven. We zijn er en we hoeven ook niks te zeggen.
En in hoeverre, daar heb je al iets over verteld, in hoeverre houden jullie rekening met de wensen van de mensen of hun familieleden?
Nou, daarin gaan wij heel ver. Wij doen wat we kunnen. Dat hoeft maar te gaan om even een visje halen bij de visboer, even een lekkere echte Coca-Cola drinken of even een soft ijsje eten. Het gaat om de kleine dingen, maar ook een liedje luisteren. Of eigenlijk iedereen kan langskomen en kan gewoon zijn wensen daarbij aangeven. En daar gaan we heel ver in mee.
Ja, en kunnen jullie dan ook alle En willen jullie ook alle wensen verwezenlijken?
We proberen zoveel mogelijk te verwezenlijken. Of alles kan, dat is de vraag, maar we proberen het wel.
En hoe reageren de mensen dan wanneer ze bijvoorbeeld een ijsje hebben gegeten of een zure haring?
Nou, dat vinden ze fantastisch. Daar genieten ze enorm van. We krijgen altijd terug, oh, dat had ik nou net even nodig. Of dat maakt gewoon hun dag weer. En dat is heel mooi om te zien.
Kun je zeggen hoe lang de mensen gemiddeld bij jullie verblijven?
Gemiddeld, ja, volgens mij 17 dagen, dacht ik, was het.
Ik zou niet precies weten, maar nou ja, het doorlooptijd.
Ja.
Je mag maximaal 3 maanden?
Ja.
Ja.
En dat is een wettelijke regeling of zo, Diederik? Ik kijk jou even aan.
Dat zou ik niet willen. Nee, ik denk dat gewoon... Ja, dan wordt het gewoon eigenlijk, denk ik, medisch.
Nou, medisch gezien is de terminale fase 3 maanden. En als je na de 3 maanden heen gaat, dan moet je kijken van... Nou, is diegene echt toch terminaal? Of moeten we toch uitkijken naar iets anders? En dat kan een verpleeghuis zijn, dat kan een verzorgingshuis zijn...
Ja. Ik hoorde het laatste verhaal, dat is ook iemand gewoon opknapte. Hè? Die kwam hier en die ging steeds beter, toch?
Klopt.
Dat is toch ook bijzonder natuurlijk.
En die genas dan ook verder helemaal?
Nou,
of niet?
Dat genezen
weet ik. Nee, genezen niet, maar wel in zoverre dat diegene is overgeplaatst. Je ziet natuurlijk ook veel mensen die uit huis komen, die als het ware eenzaam zijn. Hè, dat is een hot item. En je ziet dan gewoon met een beetje liefde en een beetje aandacht, dat mensen gewoon weer... opknappen.
Ja, en als je het huidige tijdsbeeld bekijkt, neemt dan het aantal eenzame mensen toe die dan uiteindelijk bij jullie belanden?
Nee, niet zozeer de eenzame mensen. Nee, het gaat echt wel om de diagnose wat ze hebben gekregen.
Diederik, we gaan even terug naar de opmerking die je eerder maakte, namelijk over jullie open huis. Al klinkt dat misschien een beetje gek voor een hospice. Ja. Vanwaar zo'n open huis?
Ja, ik denk dat het gewoon goed is, waar we het net ook al over hadden, om gewoon te laten zien dat je bestaat. En het is ook onze ambitie, dat klinkt een beetje gek als stichting, maar om meer te kunnen doen. En dat heeft er gewoon mee te maken dat wij proberen de vraag die er is, dat je het ook wil invullen. Dus we hebben nu 4 kamers, maar ja, als we de 5 kunnen krijgen en we kunnen die ook vol krijgen, dan bied je die extra dienstverlening, noem ik maar even. Dus het bekendmaken van dat we bestaan is denk ik een hele goeie. Ook wat we ook veel doen is toch ook proberen de link te leggen met andere hospice. Bijvoorbeeld Meulenbelt, TMZ en Meulenbelt. Nou ja, van wat kunnen we van elkaar oppikken? Maar goed, ik kijk ook even naar Rianne, want die open dag is ook voor eigenlijk iedereen, toch?
Ja, het is eigenlijk voor, mocht je interesse hebben in een hospice, om eens te kijken. Er zit natuurlijk best wel een taboe op het hospice. Alleen de naam al, dat is inderdaad wat je ook al zei, Diederik, met de dood te maken. Maar kom gewoon eens kijken. Moet je kijken naar de sfeer, proef de sfeer eens. En maar, kijk
wat
een
is er dan naast de sfeer allemaal te beleven, te zien, te ervaren?
Nou, met name alleen dat je even een rondje kunt lopen over het hospice. Je kunt ons allerlei vragen stellen. Het kan ons niet gek genoeg. Maar vraag gewoon wat je wil. Wil je toch, denk je van, ik wil vrijwilliger worden, maar ik durf het eigenlijk niet goed. Ja, kom alsjeblieft langs en kijk en ga met ons in gesprek.
Ja, je hebt al veel over vrijwilligers gesproken. Hoe belangrijk zijn deze?
De vrijwilligers bij ons zijn ontzettend belangrijk. Wij doen alles met vrijwilligers. En alleen de medische zorg die wordt uitgevoerd, de zorgaccent door verpleegkundigen en verzorgenden. Maar voor de rest doen wij alles met vrijwilligers, zowel voor thuis als voor in het hospice. Ja, en die zijn gewoon hard nodig. We hebben hier in het hospice draaien wij 4 diensten van 4 uur op een dag. Dus dat zijn kleine diensten, maar die moeten wel ingevuld worden. En het liefst met 2 vrijwilligers in een dienst. Ja, en niks is mooier dat je dan de mensen die extra aandacht kunt geven, maar ook gewoon elkaar kunt ontmoeten.
En is het dan ook zo dat de mensen die op een kamer verblijven het liefst met een bepaalde vrijwilliger te maken hebben? Of zorgen jullie daar zelf voor een bepaalde regelmaat?
Nee, het is zo dat de vrijwilligers zelf helemaal een dienst in mogen plannen. Dus als ze 1 keer in de week zijn, is prima. Het is wel minimaal 6 diensten in de maand wat vrijwilligers moeten draaien. Wat het mooiste zou zijn. Maar verder, ja, je komt natuurlijk zoveel vrijwilligers tegen, de mensen die hier liggen. Dat we daar natuurlijk wel een beetje, daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Dat het niet te veel wordt.
Ja, wat moeten ze allemaal kunnen?
Nou, eigenlijk het belangrijkste is dat je een luisterend oor moet hebben En dat je niet over jezelf moet gaan praten, maar de namen voor de mensen die in bed liggen, dat je er moet zijn, beleefd. Ja, je moet gewoon je hart volgen, denk ik. Dat is gewoon het belangrijkste.
Ja, moet je misschien niet uit het juiste hout gesneden zijn?
Nee, als je kijkt naar onze vrijwilligersbestand, dan heb je van alles te rot lopen tot aan zorgmedewerkers, tot ICT-medewerkers. Dus ze komen uit de bouw. Dus ja.
Ja, en de vraag is natuurlijk of jullie nog vrijwilligers kunnen gebruiken.
Jazeker, wij kunnen zeker vrijwilligers gebruiken.
En hoe moeten deze zich aanmelden?
Nou, ze kunnen bellen met het nummer van het hospice. En dan kun je snel toets 1, dan kom je bij de coördinatoren uit. Je kunt via onze website, Hospice Almelo of leenhetvriel.nl, kun je je aanmelden, kun je contactformulier invullen.
Diederik, wil jij nog iets aanvullen misschien?
Nee, ja, het is heel belangrijk dat je vrijwilligers hebt en krijgt. En niet, ja, en het gaat niet om jou, maar om die ander. En als je daar voor open staat, dan is dat een. Dan ben je daar geschikt voor. De open dag was volgens mij is de 28e oktober. Niet? Oh, ik kijk even naar Rianne, maar wanneer is de open dag?
Het open huis is 10 oktober.
10 oktober, oh ja, precies. 10 oktober. En dan vanaf een uur of 3, geloof ik.
Dat klopt. Ja, dat, ja.
Precies.
Ja, Diederik, is er verder nog een landelijke organisatie die zich bezighoudt met de zogenaamde palliatieve zorg?
Volgens mij is dat de VPTZ, die faciliteert stichtingen in den lande. En die zorgt ook voor informatie vanuit wat er allemaal speelt in politieke zin. En die organiseert bijeenkomsten ook, volgens mij. Ook vrijwilligersbijeenkomsten, dacht ik. Maar ik kijk even naar Rianne.
Maar die bieden ons ook cursussen aan. Zowel voor het bestuur als de coördinaten als de vrijwilligers.
Ja, daar wilde ik het eigenlijk ook even over hebben. Want we kunnen natuurlijk in deze podcast niet alles aan de orde stellen. Krijgen de vrijwilligers ook zeg maar een soort interne scholing of opleiding?
Nee, als je begint als vrijwilliger, dan krijg je een cursus, een driedaagse cursus aangeboden vanuit de VPTZ. En dan krijg je meerdere onderwerpen komen dan aan bod. Hoe je communiceert met iemand, hoe je omgaat met het sterven. En dan vervolgens ben je al wel aan het werk geweest. Dus dat is wel het mooiste. Je mag er wel gelijk als het ware de werkvloer op. Bij ons in het hospice of thuis. Maar dan heb je in ieder geval wat ervaring wat je meeneemt. En vervolgens kun je ook nog gewoon cursussen doen die aansluiten op wat jij graag wilt. Waar je in wilt verdiepen. En dat wordt vanuit de VPTZ aangeboden.
Ja. En Diederik, hebben jullie ook als bestuur overleg met andere besturen van hospices in de regio of provinciaal of landelijk gezien?
Nou, we hebben sowieso uitwisseling met Leenhetvriel Twente. Daar is ook een nieuwe bestuurder gekomen. Cor Versteeg heet hij, als ik het goed zeg. En je merkt wel dat hij heel betrokken is. Dus hij doet rondjes langs de verschillende stichtingen in Twente om ook te kijken hoe ze het doen en hoe we van elkaar kunnen leren. Het is niet zo dat wij rechtstreeks uitwisselen met andere lokale stichtingen. Wat wel interessant is te vermelden is dat een afgevaardigde uit elke stichting, ik geloof de voorzitter, zitting heeft in het bestuur ook van Leenhetvriel Twente. Dus die uitwisseling vindt dan vooral plaats tussen de voorzitters volgens mij. Maar in de dagelijkse praktijk weet ik niet of je heel veel contacten hebt met andere stichtingen.
Wij hebben met name contact met de coördinatoren van andere...
Oh, toch wel. Oh, dat is ook coördinatoren. Ja. Dus op het niveau van het bestuur zit dat inderdaad. En ook op ook coördinatoren niveau.
Oké, we gaan even weer naar Rianne. Want ik kan me voorstellen dat er best wat misverstanden bestaan over het hospice. Of zeg maar als principe, als...
Ja, ik denk met name dat het te maken heeft met dat het allemaal donker en grijs is. Dat het de hospice toch echt bij de dood hoort. En daar willen mensen gewoon niet aan denken. De meeste mensen die erover hebben gehoord of die wel eens... ik bel dan ook wel eens contactpersonen als iemand wordt opgenomen. En dan zeg ik, hebt u wel van het hospice gehoord? Nou, wel gehoord, de naam ken ik. Maar ik heb het nooit opgezocht, want ik was het ook nooit nodig. En dat is natuurlijk ook. Wanneer ben je het pas nodig? Wanneer iemand echt op sterven ligt? En dan komen wij als hospice of als thuisinzet komen wij dan natuurlijk aan bod. En dan, ja, mensen zijn toch... De dood is toch altijd nog iets wat niet veel besproken wordt aan de keukentafel.
Nee, want hoe ziek we ook zijn, we blijven gehecht aan het leven.
Ja, Ja, juist. En mensen willen juist ook heel graag. We zien het ook wel anders hoor. We zien ook wel mensen die er gewoon echt klaar mee zijn, voor zijn. Maar het gros die zegt van, het is mijn tijd, maar ik wil eigenlijk nog helemaal niet.
En het lijkt me ook het moeilijkste. Stel dat ik op zo'n kamer zou liggen, dat ik helemaal bereid ben om helemaal over te geven. En ook te accepteren dat ik echt doodga.
Ja, maar wanneer ben je dat? Ik denk dat dat voor iedereen de vraag is. Wanneer ben je zover om je daadwerkelijk over te geven dat je weet dat je doodgaat? Maar je merkt wel de stukken rust die hier op het hospice heerst. Door de vrijwilligers, door de coördinatoren die langskomen. Maar ook bij de families, dat het makkelijker is. Afscheid nemen kun je nooit. Je kunt nooit iemand missen. Maar toch, het stukje wat je je wel kunt geven is gewoon de rust om afscheid te nemen van elkaar.
En daar doe je het ook als bestuurslid voor, Diederik?
Nou ja, inderdaad. Dat je met name, wat ik net zei, ook die vrijwilligers die zich opofferen als daar hun tijd om dat voor een ander te doen. En ja, wie doet dat nog in deze tijd, hè, waar iedereen een beetje toch jachtig leven leidt. Hè, en dan sta je er niet bij stil, maar dat iemand daar de tijd voor neemt om gewoon bij een onbekende te gaan zitten en de steun te bieden of er te zijn, dat is toch heel bijzonder.
Ja. Maar het over misverstanden, bestaan er ook vooroordelen over het hospice?
Nou ja, wat Rianne net aangaf, denk ik, dat het een beetje allemaal donker is en ellendig. En het was wel een grappige anekdote die ik hoorde van een vrijwilliger op een bijeenkomst. Die zei van ik wilde zo graag met die persoon contact hebben. En ik ben een schaker en ik wilde graag gaan schaken met die persoon die dan stervend is. En hij was een beetje teleurgesteld dat die persoon een beetje onder zeil lag. En dat eigenlijk die interactie er niet was. Dus dan zie je aan die vrijwilliger dat hij dat zo graag zou willen met iemand in die fase. Om gewoon die laatste dingen nog te kunnen doen. Het was een meneer die had zijn vrouw verloren. En die had dat eigenlijk ook meegemaakt. Dat er dus mensen waren om zijn vrouw te verzorgen. Dus ja, dat zijn echt de mooiste vrijwilligers. Dat die zich opgeven om vrijwilliger voor anderen te worden. Dat is gewoon het mooiste wat er is.
Even terug naar Rianne. Ik kan me voorstellen dat wanneer mensen weten, voelen, ervan overtuigd zijn dat hun einde daar is, dat ze met bepaalde zaken in het reine willen komen. Is dat iets dat je herkent?
Nee, niet echt. Nee, de meeste mensen, en dat is wel mooi, wat je nog uit wil spreken naar iemand, naar je geliefde, naar je zoon, dochter, dat spreek je dan toch nog uit op je laatste dag, dagen. Maar echt, ergens wat van willen weten. We kunnen hier ook geestelijke verzorgers inschakelen. En mocht je vragen hebben over je leven, dan kun je daar gebruik van maken. Of ben je bang voor de dood? Dat kan natuurlijk ook. En dat doen we dan via Willem van Levensvragen. Die zijn ook, maar die komen, we benaderen ze niet zo heel vaak. Het is misschien ook wel de Twentse nuchterheid wat we hier hebben. Ja. Dat mensen toch nog wel echt wel nuchter zijn en dan ook wel nuchter de dood tegemoet gaan.
En komt het dan ook wel voor dat een pastoor de biecht afneemt bij iemand?
Ja, dat komt nog wel eens geregeld voor. Maar ja, ook daarin, mensen zijn steeds minder gelovig. Ja, ik denk dat ze het meeste hebben van hun familie met goede gesprekken.
Rianne, ik blijf even bij jou, want je bent betaalde beroepskracht. Ja. En in totaal, hoeveel zijn er bij het hospice?
We zijn met 3 coördinatoren.
En hoe verhoudt zich dat tot het aantal vrijwilligers? En dan bedoel ik van, stel dat je in de toekomst geen of minder vrijwilligers kunt krijgen dan je eigenlijk zou willen. Zou je dan naar meer betaalde, dus beroepskrachten moeten gaan?
Ik denk niet meer betaalde. Wij werken zelf ook wel eens mee. Als er een dienst tekort is, dan werken wij ook gerust een dienstje mee. Ik vind het ook erg mooi om te zien, om zelf eens weer in het rondje in het hospice te lopen en zelf de gastvrouw te zijn. Maar ik denk niet dat je zozeer terug moet naar betaalde krachten om in te zetten in het hospice of voor thuis. Nee, je moet juist de vrijwilligers hebben. En ik denk wel juist ook met de vergrijzing dat steeds meer mensen daar de tijd willen spenderen. En dat echt wel zien zitten als vrijwilligerswerk.
Het is een beetje moeilijk om iets terug te krijgen van iemand die gaat sterven over de kwaliteit en de inzet van de vrijwilligers. Maar krijg je dan ook bijvoorbeeld iets van de familieleden daarover terug?
Ja, zeker. Ze kunnen deelnemen aan een onderzoek. Een onderzoek voor nabestaanden, voor mensen die in het hospice of thuis vrijwilligers hebben ingezet. En daar krijgen wij hele mooie cijfers van terug. Wij scoren volgens mij een 8,9 als ik het goed heb. En daar is eigenlijk alles in besproken, van vrijwilligers tot aan de zorg, tot aan de huisarts. Dus de mensen zijn heel tevreden.
Ja, en ook als bestuur neem ik aan, Diederik, zijn jullie ervoor om de kwaliteit te bewaken?
Nou, dus goed dat je daarover begint, want een van de belangrijkste punten in ons bestuur is dat we kijken naar onszelf eigenlijk. Klinkt een beetje gek, maar gewoon goed bestuur. Er wordt veel verwacht van bestuursleden, dat je je analyse maakt van je sterke en zwakke punten. Hebben we ook gedaan. En dat je een plan maakt waarmee je daarmee aan de slag gaat. Dus daar zijn we druk mee bezig. En inderdaad, wat Rianne zegt, het tevredenheidsonderzoek hebben we ook gedaan. We kunnen over een vrij lange periode kunnen we terugkijken wat mensen ervan vinden, zowel de vrijwilligers als de naasten. En dat geeft heel veel inzicht in hoe wij reilen en zeilen.
Ja. Kun je daar nog iets aan toevoegen, Rianne?
Nou, ik denk dat het voor ons heel belangrijk is dat wij ons blijven profileren. Het blijven zien van wat speelt er in de samenleving. Waar kunnen wij op inspringen? En niet alleen als coördinatoren, maar ook als het bestuur. Ik denk als hele stichting Leen het Vriel. Hoe kunnen we het zo fijn mogelijk maken voor iedereen?
Ja, want dan komt in feite een stukje deskundigheidsbevordering om de hoek kijken.
Ja.
Dat doen jullie al of dat gaan jullie doen?
Dat zijn wij zeker al aan het doen, maar dat willen we wel verder uitbreiden. Ja, het bestuur daarin is ook wel wat leidend. Daar werken we natuurlijk, daar doen we alles mee. Maar we willen wel samen gewoon ergens naar de toekomst wel naartoe. Dat we de kwaliteit gewoon wel hoog houden.
Ik heb begrepen dat er binnen het hospice een aantal werkgroepen zijn. Complementaire zorg, intervisie, boodschappen en maaltijden en PR. Kan een van jullie daar eens meer over vertellen, over die werkgroepen?
Jazeker. We hebben op de PR-groep is dan inderdaad het organiseren van het open huis. En vooral zorgen dat we vooral de naam Leen het Vriel, dat die echt naam krijgt. Want de naam zegt natuurlijk niet, een hospice zegt gelijk oké, prima, dat gaat over de dood. Maar Leen het Vriel zegt nog niet zozeer over thuiswaken en het hospice. En de intervisiegroepen, we willen natuurlijk graag intervisie houden. Er komt natuurlijk van alles tegen. Euthanasie mag hier ook gedaan worden. Met versterven mag hier ook gedaan worden. Waarbij dus iemand bewust kiest om niet meer te gaan eten en drinken, met de dood als gevolg. En daar hebben mensen wel behoefte, vooral vrijwilligers, aan om daarover te praten. En hoe mooi is dan een intervisie? En dat we daar echt een groepje bij hebben die dat ook echt aansmeert om dat ook te gaan organiseren. En voor iedereen, gewoon voor alle vrijwilligers, gewoon toegankelijk is om daar wat van te zeggen. Even je mening te laten horen. Hoe heb jij daar nou over gedacht? En wat doet het met jou in die situatie? De groep boodschappen, dat is een hele mooie groep. Die houdt de boodschappen en de maaltijden in de gaten. Dat moet hier natuurlijk ook gewoon op voorraad liggen. Dus één keer in de week wordt alles nagekeken en bestellen we de boodschappen. En die komen dan binnen. En eigenlijk, welke hadden we nog meer?
Complementaire zorg.
Ja.
Boodschappen en maaltijden heb je genoemd. En PR.
Alleen
de visie heb je ook gehad.
Ja, alleen de complementaire zorg is natuurlijk afhankelijk van wat degene die in bed ligt nog vraagt. Het kan zijn, knip mijn haren een keer, de nagels lakken, even een reiki, handmassage. Maar dat is echt per persoon gewoon verschillend. Maar we bieden het zeker aan.
Ik kan me voorstellen dat er dan ook regelmatig contact is met de familie. Wanneer bepaalde beslissingen moeten worden genomen op het gebied van euthanasie of versterving.
Ja, dat klopt. Maar dat wordt met name door de zorg gedaan. Wij houden ons echt gericht op de naaste, maar met name degene die in bed ligt. En dan echt oppervlakkig. Wij gaan niet de medische molen behandelen.
Ja, jullie gaan ook niet op de stoel van de dokter zitten.
Absoluut niet.
Ja, dat is wel mooi aan het systeem hier, dat wij in de koppel zitten. En de koppel is van zorgaccent. Dus de zorg is altijd heel dichtbij. En dat is gewoon de voordeel. Dat je, als je hier zit, als je een eigen locatie hebt, dan heb je aanrijdtijden en weet ik van wat. Hier heb je gewoon de zorg om de hoek. Maar je maakt jezelf ook een beetje afhankelijk van zorgaccent. Want je weet niet wat zorgaccent op termijn gaat doen natuurlijk.
Diederik, jij bent niet alleen bestuurslid, maar ook advocaat. Dat is mooi meegenomen. In hoeverre hebben jullie voordeel van, dan wel last van, wet en regelgeving op jullie gebied?
Nou, Ja, kijk, volgens mij speelt dat vooral bij de financiering van zorg. Hoe gaat de overheid dat regelen? Nou, we hebben een kabinet gehad wat niet zo heel veel deed. Dus je moet een beetje gaan kijken wat een nieuw kabinet gaat doen. En wat ik begreep ook uit het gesprek met Zorgaccent is dat er heel veel onzekerheid is en onduidelijkheid is over hoe de financiële stromen gaan. En daar hebben wij natuurlijk ook mee te maken. Hè? Want ja, krijgen we alles nog vergoed? Blijven de subsidies? Dus dat is een groot vraagteken.
En dat komt ook voort uit het feit dat er op dit moment, zachtjes uitgedrukt, weinig bestuurlijke voortgang is? Vanuit Den Haag?
Vanuit Den Haag denk ik wel, of in ieder geval duidelijkheid. Tenminste, zo proefde ik dat zeker bij Zorgaccent. Want die hebben daar natuurlijk direct mee te maken. En wij wat minder. Omdat wij natuurlijk een beetje een soort specialisatie hebben met het hospice. En dus dat blijft wel. Alleen, kijk, wat ik ook al zei, wij zijn ook afhankelijk van Zorgaccent. Als Zorgaccent op een gegeven moment zegt van we hebben toch te veel bedden. Of we gaan dingen afstoten. Ja, dan heeft dat misschien consequenties voor. Want de koppel is best een oud gebouw bijvoorbeeld. Hè? Nou, dan kan Zorgaccent denken, dat gaan we upgraden, we gaan het herstellen, we gaan het of afstoten. Dus daar zit je natuurlijk wel met een vraagteken.
Nou ja, dat is een van de stellingen geweest van groeien jullie uit je jasje na verloop van tijd? Of worden er dusdanige maatregelen genomen vanuit de wet of vanuit de zorgverzekeraar dat het knijpen begint te worden?
Nou, wij staan er financieel uitstekend voor op dit moment vanwege de subsidie die er achteraf wordt betaald. Omdat je hebt bewezen dat de vraag is en waar je aan voldoet binnen de hospicen, noem ik het maar even. Dat gaat wel goed, dus wij maken ons niet zozeer financieel zorgen. Hoewel je gewoon niet weet wat de overheid gaat doen. En ook wat Zorgaccent gaat doen, dat moet je gewoon afwachten.
Maar is dan op een gegeven moment nieuwbouw niet onvermijdelijk? Waarin je toch weer een stukje huiselijkheid en warmte en vertrouwdheid kweekt?
Nou ja, dat is verder aan Zorgaccent natuurlijk. Hè? Wat voor beleid zij daar vervoeren. Ik had niet de indruk dat zij dat al gelijk gaan doen of zo. Maar we zitten nou eenmaal aan elkaar vast, noem ik het maar even. Dus daar zal ongetwijfeld een goede oplossing voor worden bedacht.
Nou, Rianne, we zijn zo heel langzamerhand aan het einde gekomen van deze podcast. Hoe zie je de toekomst van het hospice?
Rooskleurig. Ik heb er ontzettend veel zin in, juist omdat ik er nog niet zo heel lang werk. En het bestuur verandert, Twente verandert, de wereld verandert. Dus daarin moeten we allemaal meespelen. En ik denk dat ik het gewoon ontzettend leuk vind om daar ook aan mee te werken. En dat we dan gewoon desnoods uitbreiden, maar er gewoon zijn. Dat vind ik gewoon het mooiste en dat is het belangrijkste. En als je dat met je vrijwilligers kunt doen, zowel thuis als in het hospice. Ja, er zit alleen maar toekomst in.
In hoeverre heeft het werk in het hospice jou tot nu toe verrijkt?
Nou, echt verrijkt. Ik ben gewoon iemand die de zorg, terminale zorg, ontzettend een warm hart toedraagt. En hoe kun je nou dichter erbij staan dan bij een hospice of bij een thuisinzet aanwezig te zijn en daar de zorg omheen te regelen?
Ja, en Diederik, jij redt het natuurlijk ook niet zonder betrokkenheid.
Nee. En dan is het fijn dat je ook goede bestuurders hebt. Wat ik al zei, hè, we hebben ook een paar nieuwe erbij. En ik vind dat de sfeer is ook heel goed binnen het bestuur. We hebben echt wel ideeën over de toekomst. Met Rianne erbij hebben we ook wat nieuw elan erin gekomen. Dus de toekomst ziet er prima uit.
Ik kan me voorstellen dat je nog een bepaald ideaal hebt voor het hospice, Rianne.
Ik denk dat het mooiste, wat ik zelf het mooiste zou vinden, is dat we echt kunnen uitbreiden en meer zorg kunnen bieden in de zin van meer bedden en dus meer cliënten op kunnen vangen en daar de zorg voor dragen. Dat je gewoon in alle rust en zonder pijn en alles gewoon mag sterven.
En is dat dan voor jou op deze locatie in de koppel of mag dat ook ergens anders zijn?
Dat mag voor mij ook ergens anders zijn. Dat zou, ik denk, voor mijzelf nog een mooier beeld zijn. Ik vind het prachtig hoe de hospicen zijn die op zichzelf staan. En daar gewoon, weet je wat gewoon een mooi totaalbeeld is? Is gewoon een mooie tuin, een watertje erbij, waarbij je mensen nog even buiten op het terras neer kunt zetten. Hier kunnen mensen ook naar buiten heen, maar dan net wat anders. Je hebt hier een balkonnetje en dat is het. Maar ja, als je echt op bed ligt en nog even naar buiten wil, dat kan hier niet zo snel. Maar hoe mooi zou het dan zijn dat je een eigen hospice hebt waarbij je even, nou ja, de deur openzet en iemand even met het bed en al naar buiten rijdt.
Ja, want uiteindelijk komt het ook de kwaliteit van jullie zorg ten goede.
Ja, ik denk het wel.
Diederik, als bestuurslid of even namens het bestuur sprekend, waar hoop jij nog een keertje op voor wat betreft het hospice?
Nou ja, omdat we dus twee takken van sport doen. Hè? We hebben naast het hospice, we hebben natuurlijk veel over het hospice gehad, maar we hebben ook die thuiszorg. Wij als bestuur willen ook graag dat die thuiszorg nog steeds goed in de stijgers blijft staan. Je ziet namelijk wel een lichte daling in inzetten thuis. En juist een toename bij het hospice. We gaan er wel goed aan trekken ook dat die thuis inzetten. Want mensen kiezen ook, vrijwilligers kiezen ook voor het een en het ander. Mensen zijn soms heel erg gemotiveerd om dat thuis te doen met mensen. En je hebt de vrijwilligers in het hospice. Dus wij willen echt die twee takken willen we echt in stand houden.
Want hoe bereik je dat? Dat die thuiszorg niet minder wordt of verwaarloosd wordt of in de vergetelheid raakt?
Nou ja, dat heeft wat Rian al aangaf te maken met wat late melding die we dan krijgen. En mensen te lang doorgaan. Ja, misschien ook wel snel dat mensen onder zeil zijn, noem ik het maar even. Terwijl er zoveel meer kan. Hè? En daarnaast zijn er bevolkingsgroepen ook in Almelo die je wat minder snel bereikt. Die ook minder bekend zijn met het fenomeen dat mensen vanuit buiten naar binnen komen om te steunen en te helpen. En het is mooi dat je het samen oplost met elkaar. Maar het is voor de gemoedsrust soms heel goed dat je steun van buiten krijgt.
Rianne, wat is jouw grootste wens voor de korte termijn?
Dat de naam Leendert Vriel nog meer bekendheid krijgt.
En Diederik?
Nou, daar sluit ik maar bij aan. Ik denk dat goed is als je. En daarom zitten we ook hier met jou om dat onder de aandacht te brengen. Dat je weet dat we bestaan.
Nou, hopelijk draagt deze podcast bij aan de vergroting van de naamsbekendheid. Maar ook meer vertrouwdheid met het begrip hospice aan zich. Hè?
Ja.
De gasten van de Blauwe Barometer krijgen altijd één slotvraag, en die wil ik ook aan jou stellen, Brianne. Als je iets mocht zeggen tegen alle inwoners van Almelo, wat zou dat dan zijn?
Kom kijken bij ons open huis, bij het hospice. En weet dat ook thuis inzetten, zowel voor overdag als 's nachts met een vrijwilliger, ook gewoon kunnen. En wees niet bang, bel ons, want wij staan altijd klaar om jullie te woord te staan.
Diederik.
Ja, wat moet ik daar nog aan toevoegen? Ik denk, dat is gewoon denk ik een goede samenvatting van het verhaal.
Rianne, coördinator, en Diederik, secretaris van het bestuur. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het feit dat jullie te gast waren in deze 193ste aflevering van De Blauwe Barometer.
Henk, bedankt.
Dankjewel.
Ik bedank Tobias voor de techniek. Tot de volgende keer.